We willen vanavond het woord gaan openen en iets van het woord aan elkaar meegeven. En dan willen we samen bidden en ook danken. Ik ga u nu voor in gebed om een zegen te vragen. Heer God, wil u danken dat u er bent naar uw belofte. We hebben dat gezongen. God is hier, hij wil ons zegenen. En we hebben ons uitgestrekt ook in het refrein naar des Heilige Geestes kracht. Wil u op een bijzondere wijze in dit uur in ons midden zijn en werken. En wil u spreken tot ons hart. Wil ons maar leiden, Heere. En ons gebed is dat u in alles zal worden verheerlijkt en zal worden groot gemaakt. We bidden voor hen die hier graag hadden willen zijn, maar hier niet konden zijn. Door ziekte of de omstandigheden, of hoe dan ook, werkzaamheden verhinderd zijn. U weet het, Heere, en we mogen ons verbonden voelen met alle die zich ook verbonden weten met ons. Heere, we strekken ons naar u uit en we zien op naar u. En we verwachten het van u. We prijzen uw naam. En we willen staan, hand in hand, in uw overwinning. Halleluja. Amen. Ik zou graag met u stil willen staan bij een enkel woord uit het hoge priesterlijk gebed. En u weet waar u het kan vinden, Johannes 17. Johannes 17... En ik lees dan, laten we maar zeggen, de eerste drie versen, maar we weten niet hoe ver we komen, ja? Het hoge priesterlijk gebed, het wordt ook wel eens genoemd het apostolisch gebed, omdat hier de grote apostel, de Heer Jezus, zijn verantwoording ook aflegt tegenover zijn vader en tot zijn vader spreekt. En pleit vooral voor degene die hem lief hebben. Vanaf het eerste vers. Dit sprak Jezus en hij hief zijn ogen ten hemel en zei de Vader. De ure is gekomen, verheerlijk uw zoon, opdat uw zoon u verheerlijke, gelijk gij macht hebt gegeven over alle vlees, om aan al wat gij hem gegeven hebt, eeuwig leven te schenken. En dit is nu het eeuwig leven, dat ze u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Tot zover, broeders en zusters. Als we met elkaar vanavond een ogenblik stilstaan bij dat wonderlijke gebed, het hoge priesterlijk gebed, en daarvan een kort gedeelte hebben gelezen en ook willen overdenken, dan ben ik mij ervan bewust dat we heilige grond betreden. Dit is namelijk het gebed des Heren. Het wordt het Onze Vader wel eens genoemd, het gebed des Heren, maar dit is het gebed des Heren en ik zeg het met alle voorzichtigheid bij uitstek. Het is het gebed wat gebeden wordt vlak voor het kruis. Het is een gebed wat uitgesproken wordt vlak voordat het lijden van onze verlosser begint. Het is een gesprek tussen de zoon en de vader. Dus het is eigenlijk een gesprek tussen de Godheid. Wonderlijk, hè? Maar dat komt u nogal meer tegen in de Bijbel. Dat komt u al in Genesis tegen, als daar staat het gesprek tussen de goden, laat ons mens maken. En u komt er bijvoorbeeld ook tegen in de Hebreeënbrief, daar staat, daarom heeft u, o God, uw God, u met vreugdeolie gezalfd boven uw deelgenoten. En het onderwerp van dit gesprek hier dat zijn wij, Gods kinderen, zijn discipelen. Daarom is dit zo'n belangrijk gebed. De hoge priester, onze heiland, bidt en pleit hier voor de zijnen. Voordat hij zichzelf als de hoge priester, als het offerlam aanbiedt aan God de Vader, ter verzoening voor u en mijn zonde. Zo zien we hem ook nu, na het kruis. In zijn verhoging, zittend ter rechterhand Gods, biddend en pleitend voor de zijnen, sprekend tot de Vader ten behoeve van zijn discipelen. Zoals het lied het zegt, Jezus mijn heiland, hij bidt voor mij. Het is daarom gepast om in de geest de schoenen van de voeten te doen, de hand op de mond te leggen. En stil toe te luisteren ook vanavond, want de plaats die we betreden, dat is heilige grond. Dit sprak Jezus. En hij hief zijn ogen ten hemel, naar de Vader op. En zeide, Vader, de ure is gekomen. Verheerlijk uw zoon. En hebt u het, opdat uw zoon u verheerlijke. Vader, de ure is gekomen. De Heer Jezus zegt ook wel op een bepaalde plaats, helemaal aan het begin van het Johannes Evangelie, bij de bruiloft van Cana, in Johannes 2, mijn ure is nog niet gekomen. Hier is de ure gekomen. Ure is gekomen. Welke ure? Dat is de ure van Gethsemane, hoofdstuk 18. Het is de ure van het verlaten worden door de zijnen. Het is de ure van de bittere gal van het verraad van Judas en de verloochening van Petrus. Het is de uur van bespotting, het miskend zijn. Het is de uren waarin hij het spotkleed zal dragen en de doornenkroon. Maar bovenal is het de uren die hem wacht op Golgotha. De uren van het kruis. De uren van dat ontzettend lijden, de uren van die Godverlatenheid. De uren van het verstoten worden door God en de mensen. En wat vraagt de Heere nou? Dat vind ik zo wonderlijk. Wat vraagt de Heere nu aan de Vader voor deze uren? In die uren waar de boze, de duivel lijkt te triomferen. Vraagt hij om bewaard te blijven? Om bewaard te worden in deze uren? Die uren van beproeving en lijden? Die uren waarin de helse machten zullen samenspannen? Nee, dat vraagt hij niet. En dat is wonderlijk. Dat vraagt hij wel aan zijn Vader voor Gods kinderen, voor zijn discipelen. Lees dat maar eens in vers 15 met mij. In vers 15, daar vraagt hij het wel voor ons. Daar staat, ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hem bewaart voor de boze. Ze vraagt wel om bewaring, niet voor zichzelf, maar voor u en mij. Nee, de Heer vraagt dat niet voor zichzelf. En ik wil het nog even benadrukken, voor hen die misschien een andere gedachte daarover hebben, dat heeft hij ook niet in Gethsemane gevraagd. Er wordt wel eens gesuggereerd, ook in de prediking, dat toen de Heer in Gethsemane daar worstelde als een worm op de grond, dat hij bad tot zijn Vader dat hij gespaard zou mogen worden voor de uren van Golgotha. Maar dat vroeg de Heer Jezus niet. Dan zouden we hem van zijn eer beroven. De Heer Jezus wist wat hem te wachten stond. Maar we weten dat in Gethsemane was de Heer Jezus aan het eind van zijn krachten. De Heer Jezus was in Gethsemane stervende. En de duivel stond er vlakbij. En dan bidt de Heer Jezus, laat deze uren aan mij voorbij gaan in Gethsemane. Hij wil naar Golgotha. Want als hij daar was gestorven, was er geen bloed gestort en twist de duivel. En dan kunt u lezen, en toen kwam er een engel en die gaf hem kracht om van Gethsemane naar Golgotha te gaan. Daarom schrijft Paulus ook later aan de gemeente van Filippi. Hij is gehoorzaam geweest tot de dood. Dat is Gethsemane. Tot de dood van het kruis. Nee, de Heere vraagt niet of hij bewaard wordt voor die uren. Hij vraagt aan de Vader om verheerlijk te worden. En door dit lijden heen, opdat u door het lijden heen de Vader, de Zoon verheerlijken zou. Kijk eens, dat is het gebed naar Gods wil. Daarom is dat hoge priesterlijk gebed ook het volmaakte gebed. Mag ik het zo zeggen? Het is een modelgebed. Het gebed waar we al onze gebeden die we bidden aan mogen toetsen. Een waarachtig bidder of een waarachtig bidster bidt in de eerste plaats niet voor zichzelf, maar bidt dat God verheerlijkt wordt in zijn leven. Ook al moet je soms nog zo'n diepe, onbegrijpelijke weg gaan. De Heer Jezus wist dat zonder het kruis er geen verlossing en geen verzoening mogelijk zou zijn. Zonder bloedstorting geen vergeving. Zonder lijden geen verheerlijking. Zonder strijd geen kroon. Zonder dood geen opstanding. Zonder graflegging geen opstanding. Achter de contouren van het kruis zag de heiland al die afgewentelde steen, de verheerlijking. En wij, u en ik, als Gods kinderen, die achter het kruis, achter de opstanding staan, weten het ook. Althans, we behoren het te weten, want we hebben ons toch in het geloof één gemaakt in zijn dood en opstanding, één plant met hem geworden, zegt de Romeinenbrief. We behoren het te weten en ook eigenlijk telkens weer opnieuw te leren dat dit de goddelijke volgorde is. Door lijden tot verheerlijking. Zoals de apostel Paulus het ook schrijft aan de gemeente van, nee, niet aan de gemeente, aan de jonge broeder Timotheus, in 2 Timotheus 2 vers 11, daar schrijft Paulus, het woord is betrouwbaar. Immers indien we met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven. Indien we volharden, zullen we ook met hem als koningen heersen. Als de apostel Paulus zich uitstrekt naar de volheid, als de apostel Paulus zich uitstrekt naar de opstandingskracht, naar de verheerlijking van Christus in zijn leven, dan weet hij, en hij heeft het ook ervaren, dat hij alles moest prijsgeven. Lees de Filippenzenbrief maar. Alles moest prijsgeven. Dat zijn leven, zijn eigen leven niet meer mee behoorde te tellen. En dan schrijft hij in Filippenzen 3 vers 10, dit alles heb ik prijsgegeven. Dit alles om hem te kennen. En de kracht van zijn opstanding. Er komt nog iets achter. En de gemeenschap aan zijn lijden. Broeders en zusters, we weten dat de Heer God door het lijden soms en de beproeving heen, door de onbegrijpelijke wegen die een kind van God soms moet gaan, de verheerlijking van de Zoon in ons wil openbaren. Maar willen we dat ook aanvaarden? Wat ben ik blij en dankbaar, telkens weer als ik geconfronteerd word met dat hoge priesterlijk gebed, dat onze gezegende hoge priester dit heeft gebeden. en dat het opgetekend staat in de schrift. Als wij nu staan voor de uren van beproeving en de uren van lijden, en vroeg of laat kom je er allemaal voor te staan. Maak je zo'n periode mee in je leven? Ik zou dat niet durven zeggen, maar als wij dat als gezin zelf niet hadden meegemaakt een paar keer, dan zou ik dat niet durven verkondigen eigenlijk. Maar als wij nu staan voor de uur van beproeving, misschien de uren van dat je een onbegrijpelijke weg moet gaan. De uren waarin soms de helse machten tegen ons gaan samenspannen. En misschien sta je er wel middenin. Ik weet het niet. Wee dan en leer dit van uw heiland, van onze heiland. Om dan juist, zoals de Heer Jezus het deed, je ogen op te heffen naar de hemel. En dan denk ik aan die prachtige psalm, psalm 121. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? Van alle instanties? Kom nou. Mijn hulp is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En hij zal niet toelaten dat je voet wankelt. Hij zal je uitgang en je ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid. Laten we toch altijd in de eerste plaats onze ogen opheffen tot hem. En laat je gebed dan zijn van u en van mij. Als we ook een diepe, onbegrijpelijke weg gaan. Vader, alsjeblieft verheerlijk uzelf in mij door deze weg heen. Kom tot uw eer, kom tot uw heerlijkheid door deze weg heen. En luister dan goed, broeder en zuster. Al is je weg, al moet je een weg gaan van beproeving en lijden, nog zo diep. Het is voor mij nooit de weg, voor u nooit de weg en voor mij nooit de weg van Godverlatenheid. Die is Jezus gegaan. Van Godverlatenheid. Ja, je kan het wel eens zo voelen dat je denkt, Heer God, waar ben je nou? Maar God verlaat ons nooit. Dat heeft de Heer Jezus ondervonden op Golgotha, de hel. God verlaten. Want als is onze weg van lijden en beproeving naar verheerlijking, als we die moeten gaan, is er altijd één die onze hand vasthoudt. Jezus. Jezus, de gestorvene en opgestaande. Jezus, de getrouwe hoge priester, die volkomen, zoals de Hebreeënbrief het zegt, met ons kan medelijden en ons op de juiste tijd, niet op onze tijd, te hulp komt. Hebreeën 4, vers 14. Door lijden tot verheerlijking. En waar begint nou de verheerlijking? Nee, laat ik het anders zeggen. Waar bestaat nou de verheerlijking van de Heer Jezus uit? Wel, het staat er vlak achter. Achter vers 1 komt uiteraard vers 2. En daar staat, omdat uw zoon u verheerlijke, en daar komt het hoor, gelijk gij hem macht hebt gegeven over alle vlees, om aan al wat gij hem gegeven hebt, eeuwig leven te schenken. Dat is de verheerlijking van de Heer Jezus. Dat is de verheerlijking van de Heer Jezus. Het zijn, ik kan het me niet voorstellen, dan hoef ik alleen maar naar mezelf te kijken. Het zijn u en ik, de kinderen Gods. Dat is de verheerlijking van de Heer Jezus. Dat is de vrucht van zijn lijden, van zijn sterven en zijn opstanding. Ja, ik haal telkens de Hebreeënbrief van, maar ik ga dat niet telkens met u opzoeken, want dan kan ik het niet afmaken. Want in Hebreeën 12, vers 2, daar staat bijvoorbeeld, laat je oog alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman, de voleinde des geloofs, die om de vreugde, welke voor hem lag, het kruis op zich heeft genomen. Wat was nou die vreugde die voor hem lag? Wij, ja. Ik kan me niet voorstellen. Dat is waar. Dat zijn wij. De vreugde die voor hem lag. We lezen we horen de Heer Jezus zeggen in diezelfde Hebreeënbrief, in Hebreeën 2, vers 12b. In het midden van de gemeente zal ik u lof zingen. En wederom, ik zal op hem vertrouwen. Zie hier, ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Het zijn de vruchten van zijn kruiswerk. Wij, het is onbegrijpelijk. Wij zijn de heerlijkheid van Christus. En als Christus straks in heerlijkheid verschijnt, Colossenzen 3, zullen wij ook verschijnen met hem in heerlijkheid. U zegt misschien, of denkt, zeggen doe je dit niet zo gauw. Ja, natuurlijk, ik geloof wel dat we straks in zijn heerlijkheid zullen delen. We zijn mede-erfgenamen. Christus, Romeinen 8. Maar zijn wij nu al de heerlijkheid van hem? Zijn wij zijn verheerlijking? Gaat dat niet te ver? Nee, geliefde, nee. Want in diezelfde, in datzelfde wonderschone gebed zegt de Heer het nog eens een keer tot zijn vader in vers 9 en 10. Lees het maar even. In vers 9 en 10, daar staat: ik bid voor hen, dus zijn wij, en niet voor de wereld bid ik u, maar voor hen die gij mij gegeven hebt, want zij zijn van u en al het mijne is het uwe en het uwe is het mijne. En, wat staat er? Ik ben in hen verheerlijkt. Zet er maar een streep onder. De heerlijkheid van de Heer Jezus. Nee, we gedragen ons altijd niet zo. Zijn de kinderen Gods. Daar word je stil van. Ik denk aan die prachtige tekst uit de Efezebrief. In Efeze 1 vers 12 dan schrijft Paulus: opdat wij zouden zijn tot lof, tot prijs van zijn heerlijkheid. En dan is toch mijn vraag: worden Heere ook daadwerkelijk in onze wandel verheerlijkt? Komen de vruchten van zijn dood en opstanding tot openbaring? Laat ik nog even teruggaan tot de tekst, dat kan nog wel. Vers 2, daar staat: Christus heeft macht over alle vlees. Prachtig, hè? Christus heeft macht over alle vlees. Dus ook, onthoud het goed, over je zoon en je dochter. Ook al is ze misschien heel erg afgedwaald of diep gevallen. Dus ook, ik weet niet wat dat hier te pas komt, over je man of je vrouw. Ook al is zijn hart of haar hart nog zo koud. Dus ook over uw vlees, ook jouw vlees, ook als dat vlees nog zo gebonden door hartstochten. Dus ook over de wereld, al bewapent ze zich nog zo tegen God en zijn gezalfde. Wat een wetenschap, hè? Wat een zekerheid, wat een grote reden om voortdurend voor de troon, voor de redding van uw geliefden die nog niet gered zijn te bidden. Je hebt het zelf meegemaakt, hè? We hebben dat meegemaakt. De kinderen zijn gekomen. En dan staat er: om al wat gij hem gegeven hebt, eeuwig leven te schenken. Al wat gij hem gegeven hebt. Deze uitdrukking komt 7 maal voor in het hoge priestergebed. Ik zal je de teksten noemen, maar je mag ze even met me doornemen. Dan loopt het maar een klein beetje uit. Ja? U komt het tegen in vers 2. Gelijk gij macht hebt gegeven over alle vlees. Dus vers 2. En vers 6. Vers 6. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. En ik lees even door, dat is 2. Ze behoorden u toe en gij hebt hen mij gegeven. Dat is 3, vers 6 en 6b. Vers 9. Ik bid voor hen, niet voor de wereld bid ik u, maar voor hen die gij mij gegeven hebt. Vers 9 hebben we gehad. Vers 11. En ik ben niet meer in de wereld, maar zij zijn in de wereld. En ik kom tot u, heilige Vader, bewaren in uw naam, welke gij mij gegeven hebt. En vers 12. Zolang ik bij hen was, bewaarde ik in uw naam, welke gij mij gegeven hebt. En dan vers 24. Vers 24. Vader, hetgeen gij mij gegeven hebt. 7 maal. Prachtig, hè? Dit is allemaal zo vermaakt in de Bijbel. 7 maal staat er. 7 maal, dat betekent, broeders en zusters, dat wij in het oog van de Heer Jezus Christus zeer dierbaar en kostbaar zijn. We zijn een geschenk van de Vader aan de Zoon. U en ik. Met alle gelovigen, we zijn het geschenk van de Vader en de Zoon. Aan de Zoon. En juist in dit Johannes-evangelie komt ook duidelijk tot uiting dat de Zoon een geschenk is van de Vader aan ons. Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Nou, wat dacht u? Zouden we dan nog aan waardevermindering onderhevig zijn? Zou dan nog een kind van God verloren kunnen gaan? Onmogelijk. Kan wel afdwalen. Maar onmogelijk kan een kind van God verloren gaan. Het is Johannes die ons ook in de eerste brief, het eerste hoofdstuk, het tweede vers, de Heer Jezus verkondigt als de openbaring van het eeuwig leven. Wel, dit eeuwig leven, de Heer Jezus heeft de Vader aan ons geschonken. En wij zijn door de Vader aan de Zoon gegeven, opdat we eeuwig leven in hem zouden bezitten. En dan moet ik natuurlijk denken aan die prachtige tekst. Ik zou hem toch even met u willen lezen. Johannes 10, vers 27. Johannes 10. Er zijn altijd mensen die zeggen, ja, je bent wel een kind van God, maar je kan dan toch nog wel verloren gaan. Onmogelijk hoor. Het is onmogelijk en ik wil het benadrukken. Johannes 10, vers 27, daar staat. En u kent het allemaal wel. Mijn schapen horen naar mijn stem en ik ken ze en ze volgen me en ik geef hun eeuwig leven. En ze zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader mij gegeven heeft, gaat alles te boven. En niemand kan iets roven uit de hand mijns vaders. Ik en de Vader zijn één. Wat een schuilplaats, hè? Ons leven is met Christus verborgen in God. We zijn in de handen van de Herder, van de Heer Jezus. En de hand van de Vader ligt er bovenop. Is dat niet wonderbaar? Ja, Christus Jezus ons leven. Een geschenk van de Vader aan de Zoon. Dat betekent dan ook dat we eigenlijk dat we onszelf niet meer toebehoren. 1 Korinthe 6 vers 20, gij zijt gekocht, oude vertaling zegt het mooier, gij zijt duur gekocht en betaald. Verheerlijk dan God met je lichaam. Christus ons leven, dat betekent ook dat we voortaan voor hem mogen leven. Christus ons leven, dat wil ook zeggen, we zijn in de ogen van God. Durf dat niet te zeggen, maar het is zo. In de ogen van God zijn we gelijk aan zijn Zoon. Jezus Christus. Deze gelijkmaking aan Christus komt ook in dit gebed, en dat kan ik niet meer met u behandelen, in dit gebed op een zevenvoudige wijze tot openbaring. En het begint met dezelfde eenheid en dezelfde opdracht en dezelfde afkomst, dezelfde woonplaats. Zoek dat nou, tel het maar eens thuis op. Een zevenvoudige eenheid. Kijk eens, dit wilde ik graag aan u meegeven voor vanavond. En lees dat gebed nou thuis eens, nog eens een keer en nog eens een keer. Dan ontdekt u er nog veel meer in.